zit aan tafel bij de 40-jarige Marleen in haar dorp Hagestein. Hallo Marleen.
Hi.
Hi. Ik ben een aantal maanden geleden een hele mooie tekst van jou tegengekomen op social media. Naar aanleiding van dat berichtje of van die tekst heb ik jou een berichtje gestuurd.
Ja.
En ik dacht, nou, misschien is het wel mooi als we beginnen met dat jij die tekst voorleest.
Ja.
Want dat zegt gewoon meteen heel veel over jou en over jouw situatie. Ja. Zou je dat willen doen?
Ja. Dit was onze vierde dubbele zomervakantie. Het lukt ons steeds beter weer te genieten. We hebben het vaak gezellig. Ze zijn dapper met een stoere moeder die wel van een avontuurtje houdt. Dus gingen we op pad met onze buscamper. Voor de buitenwereld lijkt alles wellicht weer lekker normaal. Niets is minder waar. Van kinderen in een gebroken gezin wordt veel veerkracht en flexibiliteit gevraagd. Ze dragen ervaringen en gevoelens mee die ze nog niet zouden moeten kennen. Die blijven niet thuis op vakantie. Ook deze vakantie kwam gemis weer in vele vormen voorbij. Ook zij zien complete gezinnetjes om hen heen, moeten uitleggen waar hun papa is, denken terug aan de laatste vakantie met papa en weten dat die steeds langer geleden is. Beseffen hoe ze groeien zonder dat hij het ooit gaat zien. Zagen hun moeder soms verdrietig of moe. Hielpen met dingen als de luifel opzetten, wat ze vooral vaders en moeders overal zien doen. Huilden ook als het fijn was, omdat papa erbij had moeten zijn. Hadden soms moeite de controle los te laten, want je weet nooit wat er dan gebeurt. Voelden zich vaak eenzaam en onbegrepen. Hadden daardoor soms moeite met vriendjes maken. Hebben soms moeite met elkaar of mij echt toe te laten. Afstoten is soms veiliger als iedereen blijkbaar zomaar kan doodgaan. En dan zit je ineens constant in elkaars ruimte. Ook zij zoeken al 3,5 jaar naar balans die niet meer klopt. Hun antennes staan constant aan, waar ook ter wereld. Echt ontspannen is er ook voor hen niet meer helemaal bij.
Wauw. Ja. Nou, er komt nog meer binnen als jij hem zelf voorleest.
Ja?
Heel mooi, ja.
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 Ja. Ja.
Dat was een vakantie zonder de papa van de kinderen.
Ja.
En dat was nog niet eens, dat was de vierde keer al dat jullie dus zonder jouw man op vakantie gingen.
Ja. Ja, ik zeg wel eens, time flies also when you're not having fun.
Ja.
Ja, dat gaat heel snel, ja. Ja, en eigenlijk, dat blijft gewoon dubbel. Want het is, we hebben het ook weer heel fijn. En we gaan gewoon op vakantie. Ziet er heel normaal uit, denk ik, voor andere mensen. En toch zit er altijd ook een laag onder.
Ja.
Ja.
Zeker, dat snap ik. Jee. Ja. En hoe zijn de afgelopen 4 jaar voor jou geweest? Als je daar zo op terugkijkt.
Turbulent. Ja, dat is denk ik, komt er dichtstbij. Ja, heel heftig, maar ook, zijn ook hele mooie momenten geweest. Dus het is van heel donker naar heel licht en alles daartussenin, ja.
Ja. En 4 jaar geleden is jouw man dus overleden?
3,5 jaar nu ongeveer.
Oké. Okay.
Maar daarvoor is hij al ziek geworden.
Kan je daar iets over vertellen? Welke ziekte had hij?
Dat weten we niet. Ik was hoogzwanger van ons derde kindje. De oudste is een tweeling, die waren 5. En toen werd hij opeens ziek. En achteraf gezien denk ik dat er al dat jaar daarvoor wel wat tekentjes zijn geweest dat dingen niet goed waren. Maar dat was nooit groot. Zo een paar keer bij de huisarts geweest, maar die kon er ook de vinger niet op leggen. Terwijl hij daarvoor nooit iets had, was een hele sportieve, actieve, gezonde man.
En wat voor klachten had hij dan?
Het begon met, hij is 1 keer al precies 1 jaar ervoor, hadden we gewoon allemaal griep. En toen werd hij maar niet echt beter en hij had rare trillingen aan 1 kant van zijn lichaam. Dus toen zijn we uiteindelijk ook op de spoedeisende hulp beland, maar daar hebben ze toen niks kunnen vinden. Dus toen was de conclusie eigenlijk een soort griep met neurologische verschijnselen, dat kan en dat gaat weer over. Nou, dat ging ook weer over. Maar dat jaar is hij wel veel moe geweest. Hij sliep slecht. We moesten een ander dekbed komen, ander kussen. Ga je allerlei dingen proberen natuurlijk. Ik dacht ook, misschien toch stress van zijn werk. Maar hij bleef ook volhouden, nou dat is niet zo. Ik heb geen stress, want ik heb het wel druk, maar ik vind het leuk. Veel last van zijn maag. Lustte ook opeens dingen niet meer die hij altijd lekker vond. Dat hij ineens zei, het is echt, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het is echt niet lekker. Zeg ik, maar dit vond je altijd wel heel lekker en het is precies hetzelfde.
Ja.
Dus zo waren er wel wat gekke dingetjes. Meer naar het einde toe vond ik hem heel gespannen. Hij zei ook wel steeds, ik voel me niet goed, maar het komt uit mijn lichaam. Want dan zei ik, joh, misschien moet je eens naar een psycholoog. Hij had ook gewoon een drukke, veel eisende baan. Dan gooi je het toch een beetje daarop ook. Maar hij zei steeds zelf, nee, dat is het niet, het komt uit mijn lichaam. Maar ja, ze konden niks vinden, dus er werd wel wat bloed geprikt.
Kon hij ook niet echt duiden van, het is mijn maag of het is...
Nee. Het waren elke keer dingetjes. Kom en op een gegeven moment... was hij wel, weet ik dat we een keer in de auto zaten... en toen zag ik hem een soort zo heel snel even met zijn hoofd schudden... met zijn ogen knipperen. Zei hij, heb je dat ook wel eens dat je ineens denkt dat je flauw valt... maar dan gebeurt het toch niet? Nee, dat is misschien niet wat iedereen heeft. Maar goed, ja, ook dan... ja, dan ging hij dus maar weer naar de huisarts. Die kon er ook niet echt iets van maken. Die dacht op een gegeven moment ook... te veel druk, overbelasting, psychisch, zoiets... Maar hij bleef wel zelf volhouden. Ja, als iedereen dat wil, ga ik wel naar een psycholoog. Maar dat is het niet. Er klopt iets niet aan mijn lijf. Maar ja, daar kon hij eigenlijk niet, ook zelf niet de vinger op leggen. Wat dan, of wat het dan moest zijn. En toen eigenlijk, eind januari, toen werd hij ziek. Kwam hij thuis een avond. Hij was bij het voetbal geweest, was Sparta-fan. Daar was hij met zijn broer naartoe geweest. En toen kwam hij thuis en toen had hij al geappt. Ik voel me niet goed, ik heb gekotst onderweg. Ik dacht, wat is dit? Ja, misschien buikgriepachtig. Toen kwam hij binnen, toen maakte hij heel veel herrie. Het was al super laat, ik lag al in bed. Toen heb ik nog wel even gezegd, doe even rustig. Heb je gedronken of wat gebeurt hier? Maar ik bot steeds tegen dingen aan. En dat was blijkbaar in het stadion ook al een beetje zo geweest. Hij heeft nog wel naar huis gereden.
Oh.
Toen is hij begonnen met overgeven thuis ook. Toen dachten we dus eerst toch iets van buikgriep. Hoewel hij zelf denk ik al wel, hij voelde dat er iets helemaal niet klopte. Want hij zei ook wel steeds, maar ik loop steeds scheef. Je gaat dan toch uit van virus, je gaat weer over. We hadden ook allemaal een beetje buikgriep gehad. Dus
ja.
Dat was eigenlijk heel logisch. Maar hij kwam zijn bed niet uit het hele weekend. Ik was hoogzwanger, we hadden net verbouwd toen in huis. Omdat de baby wel een verrassing was. Dus moest een kamertje komen. Dat was allemaal, er stonden nog wat dozen in huis. En ja, ik was eigenlijk ook een beetje geïrriteerd. Want ik dacht, ja, ik ben nu hoogzwanger. Ik ga hier even chillen en jij gaat dat doen. Zo ging het niet. Hij kwam zijn bed niet uit. Was ook een beetje geïrriteerd. Ik kan het echt niet. Ik probeer het wel. Want op een gegeven moment had mijn moeder, ook die is verpleegkundige, die zei wel, dit klopt helemaal niet. Je moet echt de huisarts bellen. Hij had ook niet meer geplast op een gegeven moment al een hele tijd. Dus heb ik maandagochtend de huisarts gebeld. Nou, wij daar naartoe. En ja, toen moest hij dus de auto in. En toen kon hij inderdaad niet meer rechtlopen. Gekke dingen. De huisarts was wel meteen gealarmeerd door naar het ziekenhuis. Ja, daar hebben ze allerlei testjes gedaan. Maar ze konden er geen wijs uit wat dat nou was. Hij begon daar op de spoedeisende hulp ook. Zij dachten te hyperventileren, maar hij ging hikken. Zuurstof en laag. Maar zij dachten dat dat hyperventileren was. Achteraf is dat al geweest dat zijn middenrif ging uitvallen. Maar ja, dat hebben ze toen daar niet zo geïnterpreteerd. Zijn we naar huis weer gegaan. Toen heb ik wel gezegd, ja, maar dit kan niet. Dan moet hij iets tegen die misselijkheid hebben. Zo naar huis. Toen kon hij eigenlijk al de trap niet meer op. Toen heeft mijn vader hem nog... ik weet niet hoe, de trap opgekregen. Weer een hele nacht. Dat hikken werd steeds erger. Of heel hikachtig geluid. En hij zei zelf wel, ik voel me zo slecht, bel maar 112. Maar ik dacht, ja, waar ga ik voor bellen? Je bent net helemaal doorgelicht. Ze hadden ook een CT-scan van zijn hoofd gemaakt. Daar had ik wel op aangedrongen, omdat ik toch rare dingen zag gebeuren. Maar daar was ook niks bijzonders op te zien. Dus ja, dan ga je ook vanuit, je bent helemaal binnenste buiten gekeerd. Het moet wel goed zijn. En eigenlijk de volgende dag had ik de kinderen naar school gebracht en ik moest naar de verloskundige, geloof ik. En toen viel hij uit bed. En toen heb ik hem daar weer dus met bolle buik en al in weten te krijgen. Dat was een hele grote, lange man. Maar toen dacht ik wel, ja, dit gaat helemaal niet zo. Dus heb ik weer teruggebeld naar de huisarts, naar de neuroloog. Toen was het een beetje, we nemen hem wel op om jou te ontlasten eigenlijk. Maar wij denken dat er niet zoveel aan de hand is, behalve iets psychisch.
Zo.
Dus daarmee is hij opgenomen. Maar hij kon ook de trap niet meer af, dus hij is toen door de brandweer uit huis gehaald. Je gaat een soort in de overlevingsmodus. Dus ik heb met die kinderen moesten naar de eerste zwemles. En ik was ook een soort klaar met het gedoe.
Al dagelijks gedoe.
Ja. Dus ik heb toen mijn ouders uiteindelijk met hem mee laten gaan. En ben ik zelf met de kinderen naar zwemles gegaan. Dat was hun eerste zwemles. En ja, die ja, wel dag laten zeggen, maar ook wel, hè, ze gaan even een paar dagen voor papa zorgen. Dat kunnen ze beter dan ik nu. En dan komt papa gewoon weer thuis. Dat was het hele idee.
Ja.
Maar dat ging niet zo, want het, nou ja, in het ziekenhuis werd het eigenlijk wel slechter en slechter. En op een gegeven moment, na 3 dagen of zo, was een verpleegkundige die heel duidelijk dacht, maar dit klopt niet met het verhaal wat er in het dossier staat en wat ik hier voor man zie. Hij is echt heel ziek. Dus die heeft een neuroloog erbij toch weer bijgehaald. Toen hebben ze andere scans gemaakt en toen bleek er een ruimte-innemend proces in de hersenstam. Dan denk je meteen. Dus ja, ik vroeg ook, betekent dit kanker? Is dat een tumor?
Ja.
Ja, dat weten we nog niet. Daar lijkt het wel op. En hij gaat nu naar het VU, want daar kunnen ze hem, daar zitten de beste neurochirurgen. En daar kunnen ze hem dan opereren. En dat gaat waarschijnlijk vannacht nog gebeuren. Dus ja, toen ben ik mijn bevalkoffer achter in de auto gaan gooien. Want dat mijn moeder zei, we gaan, maar je neemt die koffer mee.
En hoe ver was je
ik was inmiddels, ik denk inmiddels 39 weken. 39 en een beetje. Toen is hij die avond nog inderdaad naar het vuur gegaan. Maar daar zagen ze hem wel heel hard achteruit gaan. Zij zagen op de beelden toch iets wat niet een tumor zou moeten zijn. Dus ze gingen niet opereren. En wat dan wel, dat was nog onbekend. Toen ben ik op een gegeven moment, heb ik eerst geprobeerd daar te slapen. Dat lukte natuurlijk niet. Toen ben ik uiteindelijk naar huis gegaan. En de volgende dag kwam ik weer terug. Toen lag hij nog op de neurologie en dat ging helemaal niet goed. Eigenlijk kwamen we precies op het verkeerde moment. Hij ging heel hard achteruit. En toen hebben ze hem ter plekke naar de intensive care gebracht. En diezelfde middag aan de beademing gelegd. Omdat hij raakte halfzijdig verlamd. En dat was eigenlijk, dat zei hij thuis al steeds. Het tintelt, ik denk dat ik verlamd raak. Maar toen kon hij het nog wel bewegen. Dus ik zei ook, ik dacht ook eerst heel lang, het is iets psychisch.
Ja.
Dus ik ging hem ook geruststellen. Van ze hebben het allemaal bekeken. En misschien als je zo misselijk bent en je droogt uit, dat het ook gek voelt. En, maar goed, uiteindelijk, daar in het ziekenhuis heel snel kwamen ze wel achter van, nee, functies werken niet meer. Dat middenrif raakte verlamd, dus dan kun je niet meer ademhalen. Daarom was ook zijn hele spijsvertering uitgevallen. En toen hebben ze hem in slaap gebracht. En dat was heel spannend, want ik wist dat ik een keer moest gaan bevallen. En ik wist niet wanneer hij wakker zou worden. Ik heb toen wel geleerd, dat wist ik niet, dat ze mensen ook aan de beademing het liefst wakker houden. Omdat dan je andere lichaamsfuncties nog wel wat blijven doen. De verwachting was, we gaan hem weer wakker maken, maar we weten niet wanneer. Dat ligt ook aan hoe hij dat doet zelf. Of hij niet in paniek raakt.
Maar waarom gingen ze hem dan in slaap brengen?
Om hem te beademen. Dus dan gaan ze intuberen. En dat doen ze onder narcose.
Oh, ja.
En het was dan de vraag wanneer hij wakker zou worden. Dus dat was best wel bizar. Want het ging ineens allemaal zo snel. En toen weet ik dat ik nog met hem de naam van de baby heb gecheckt. Want ik dacht, stel dat je niet meer wakker wordt. En er komt een baby. En hij had van tevoren wel eens gezegd, we waren nog een beetje aan het steggelen over de naam en we hadden hem wel. Maar hij had wel eens gezegd, die heb je er een beetje doorgeduwd.
Ja.
Dus ik dacht, doei, straks heb ik een baby een verkeerde naam gegeven. Dus dat heb ik nog gecheckt.
En dan was hij nog wel helder genoeg om daar echt
te
zeggen.
Ja, hij was de hele tijd heel gewoon scherp mentaal, dat was helemaal goed. En ook zelfs nog grapjes gemaakt. Je gaat in een gekke modus.
Was hij bang?
Hij was wel bang, maar niet per se nog van ik ga nu dood. En dat is ook op zo'n IC zijn ze natuurlijk daar heel goed in.
Ja.
Om steeds uit te leggen van eigenlijk kan je hier bijna niet zomaar doodgaan. Want dat is precies wat we hier de hele tijd aan het controleren zijn.
Maar ze wisten toen nog niet wat er aan de hand was.
Nee. Dus dat was heel tweezijdig. We weten niet wat het is en dat kan best wel eens niet goed zijn. Maar nu ga je niet zomaar dood, want je bent hier en we gaan voor je zorgen. Dus daar liet hij zich ook wel in geruststellen. Maar dat was heel raar. Dus toen, dan neem je een soort afscheid en je weet niet voor wanneer of hoe lang. Maar nog steeds, eigenlijk gingen we wel uit van, dit is zoiets geks en het is zo ineens opgekomen, dit gaat weer over. Daar gingen de artsen ook vanuit, dus wij ook wel. Maar het was meer dat ik dacht, als jij een week slaapt en ik moet bevallen ondertussen, dan moet ik even die naam checken. Dus dat heb ik gedaan. Uiteindelijk is ze diezelfde dag, ik weet niet meer precies, maar wel weer wakker geworden. En dat ging heel goed. Dus ook wakker gebleven. Maar dat was op, ik weet het niet meer, vrijdag. Ja. En op...
En de kinderen gingen ook wel naar de IC om
papa
te zien.
Ja, toen heb ik... dat wilde ik dus... Ja, mijn eerste reflex was een soort... dit kunnen zij niet zien. Maar ja, ik ben pedagoog. En ik heb ook wel een visie op hoe ik dat wil doen met mijn kinderen. Dus toen dacht ik, dat kan niet. Ik kan niet tegen ze liegen. Ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren, hoe dit afloopt. Ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. Dus toen hebben we plaatjes van de IC en zo aan ze laten zien. Eerste voorbereiding, kreeg een boekje mee. En ze uiteindelijk meegenomen op zondag. Ja, dat was heel dubbel. Want het was ook... Ja, hij was heel blij om zijn kinderen te zien. Maar het was ook wel heftig. En ik denk dat voor mijn zoon in ieder geval, die heeft daar echt nog last van. Om ineens je sterke vader zo... Ja, hij was gewoon echt gehandicapt. Zo ziek en gehandicapt te zien eigenlijk. En hij was dus geïntubeerd, dus hij kon niet praten. Dat ging allemaal met een letterkaart, communiceerde die. Maar ja, de kinderen konden nog niet lezen. Dus het was gewoon een heel bizarre situatie.
Hij kon toen
situatie.
Niet meer praten?
Nee, gewoon door de beademingsbuis ook.
Ja. Het moet ook frustrerend voor hem zijn geweest.
Ja, dat was het ook. Maar ik vind het zo bizar, want hij was heel autonoom in het leven. Maar hij heeft zich daar super knap over gegeven aan, dit is het. En ik moet gewoon luisteren en meewerken. Ik heb er niet zoveel over te zeggen. Dus hij kon zich ook wel goed overgeven aan, dit gebeurt nu en ik moet dit gewoon maar ondergaan, zeg maar.
Ja.
Maar rondom de kinderen was het wel heel heftig. Ja, want bijvoorbeeld omdat je dus ook niet meer slikt, droogt je mond uit. Dus dan zaten de kinderen zijn mond vochtig te sprayen. Dat soort, het is gewoon een totaal bizarre situatie eigenlijk binnen een paar dagen tijd.
Ja.
En toen, die middag ben ik eigenlijk in het ziekenhuis gehouden, omdat ze de hartslag van de baby niet meer regelmatig was. Waarschijnlijk ook door stress. En toen hebben ze mij gehouden om me in te leiden.
Dus, in hetzelfde ziekenhuis?
Ja, dat was niet per se gepland. Maar ik had gelijk ook wel de verloskundige gebeld. Van, hij ligt in Amsterdam, kan ik daar bevallen? Dat kon niet geregeld worden, omdat er toen een zwaar tekort was aan plekken. Dus het kon ook zijn dat ik in Rotterdam moest bevallen of in waar ook. Maar gelukkig was daar een IC-verpleegkundige die wel gelijk vrijdagavond volgens mij of zaterdag zei... van, maar hoe ver ben jij al zwanger eigenlijk? En is dat wel geregeld? Nee, dat kan allemaal niet. Nou, dat ga ik dus nu regelen. Dus die heeft daar met de gynaecoloog contact gehad.
Ah, fijn.
Toen kon ik bij de gynaecoloog onder begeleiding komen. En dan mag je daar bevallen. Dus daar was ik zaterdag even geweest. En zondag hebben ze me vervolgens gehouden om me in te leiden. Dus op maandagochtend...
Oh, jeetje.
Toen braken we vliezen. En toen ben ik nog langzaam gelopen. Dat wilde ik heel graag. En ik wilde ook heel graag alleen zijn die ochtend. Dus ik ben eerst een tijd alleen geweest. Toen ben ik zelf naar hem gegaan. En er zijn nog bizarre foto's van zo'n heel ziek handje op die buik.
Dus hij wist dat jij werd ingeleid?
Ja, hij wist dat ik ging bevallen. Ja, maar toen heb ik ook nog gevraagd, kan dat niet gewoon naast hem?
Ja.
Er staat nog een bed, kan ik daar niet bevallen? Maar dat kan niet.
Nee.
Ik ben een verdieping boven of onder, dat weet ik niet meer, maar hem bevallen. Uiteindelijk mijn moeder en een vriendin erbij. En mijn vader was bij hem om te facetimen en zijn ouders waren daar toevallig op bezoek. Dus die waren er ook bij. Die hebben facetimend Gijs geboren zien worden. Ja. Ja.
Wat een verhaal.
Ja. Heel bizar. Ja,
en echt
toen
bizar.
Was eigenlijk de... belofte waar ik me mee had laten overhalen om me nu in te leiden, dat ze het bed naast hem vrij hadden gehouden, dus dan mocht ik daar nacht blijven. Maar hij bleek ook gordelroos te hebben en dat is gevaarlijk voor baby's, dus dat mocht niet.
Ach.
Dus uiteindelijk ben ik wel die avond eventjes met vriendinnen daar naartoe gegaan, naar hem toe gegaan en mocht hij de baby even zien van meters afstand. Dus dat was een soort Lion King scène. Zo je baby omhoog houden, heel bizar.
Niet aanraken, niet knuffelen.
Nee. Nee, en dat durfde ik dus. Ik durfde hem ook niet aan te raken, want ik was bang dat de baby dan iets zou krijgen. Ja, dus dat was echt heel bizar. Uiteindelijk nou, ze ook weer in overleg met allerlei kinderartsen en zo. Mocht ik wel gewoon naar Hans, maar de baby zelf niet. Dus ja, zo is dat nog weken gegaan eigenlijk. Ik ben de volgende dag gewoon naar huis gegaan.
Hoe was jouw bevalling gegaan?
Ja, goed. Heel, ja? Ja, eigenlijk ja, ja, ja. Dat is heel, ja, dat is ook weer, je gaat in een soort stand, je lijf doet het vanzelf.
Ja.
Ja. En er kwamen soms mensen binnen, iedereen was heel erg lief en betrokken en iedereen wist natuurlijk dit verhaal. Dus er kwamen soms mensen binnen met, oh, wat vreselijk dit. En ik zei alleen maar, ik wil het niet horen, ik ben nu dit aan het doen.
Ja.
Ik dacht, nee, er moet gewoon nu een baby geboren worden. Ik ga het helemaal niet hebben over ellende. Dus ja, ja, zo gaat dat dan.
Ja, de oerkracht ja. Van een vrouw was eigenlijk.
Ja, en het ging verder, ja, fysiek was het een makkie. Daarvoor was het een tweeling. Dat was ingewikkelder, maar dit ging prima.
Oké.
Ging verder, ja. Ja. Dus ja, de volgende dag ben ik naar huis
gegaan. Hoe heet hij allemaal eigenlijk?
Hans.
Hans.
Ja.
Oh, maar Hans heeft toen nog wel weken geleefd.
Ja, nog okay. Uiteindelijk 9 weken. Ja, eigenlijk is de weken zo geweest. En op een gegeven moment was die gordelroos genoeg ingedroogd. Toen mocht Gijs naar hem toe. Na 3 weken, denk ik. En sindsdien nam ik hem wel vaak gewoon mee. Als de kinderen naar school waren en ik ging dan naar het ziekenhuis, dan nam ik hem mee. Dus we hebben ook nog wel een paar keer bij elkaar gelegen. Maar ja, ondertussen leefden we in het tijdperk dat corona oprukte. Dus de bezoekersregelingen werden heel strikt.
En dan dat was in het begin van een corona?
Ja, de eerste golf, zeg maar.
Okay.
Ja. Dus toen mocht op een gegeven moment ja, nog maar 1 bezoeker per dag. Dus dat was ik dan vaak. Of zijn ouders, een van zijn ouders, dat stemde wij dan af. Ja, en de kinderen kwamen thuis te zitten. Dus dan zit je met kinderen in lockdown thuis.
Met een baby?
Met een man in Amsterdam, 50 kilometer verderop, waar je dan eigenlijk naartoe moet. En de kinderen mogen niet mee. Dus het was echt een heel, ook gewoon geregeld praktisch.
Heb je heel veel steun aan je ouders gehad in die periode?
Ja, 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 heel, ja. En ook andere, mijn schoonzusje heeft veel gedaan. Vrienden, echt heel fantastisch.
Ja.
En eigenlijk gelijk die eerste avond in het vuur stonden er ook 2 vriendinnen voor mijn neus ineens. In mijn beleving. En ja, die waren de hele tijd, we komen nu naar je toe. En ik dacht, ja, wat kom je doen? Of zo. Ik was heel erg zelf in de regelstand. Maar zij hadden wel door, ja, dit kan je gewoon niet alleen dragen. En die hebben ook zich heel erg opgeworpen om alle hulp. Er werd natuurlijk, het was vrij duidelijk dat ik het niet alleen kon met zo'n pasgeboren baby en 2 kleuters. Dus er werd wel heel veel mensen boden hulp aan. En zij hebben dat allemaal toen in een schema gekocht.
Ja, en dat zijn wel die mooie dingen die je dan ook meemaakt, hè?
Ja, dus dat was echt heel hartverwarmend eigenlijk. Ja. En Hans maakt zich natuurlijk wel veel zorgen en was daar ook heel verdrietig om. Van ja, ik wil dit niet voor jou ook. En hoe kan je dit nou allemaal alleen doen? Ja, ik denk dat je je ook een beetje sterk houdt naar elkaar. Dus ik denk dat hij zijn echte grootste angst niet met mij heeft gedeeld. En ik dat andersom ook niet heb gedaan. Dus je gaat vooral zitten op ook, nou, wat kunnen we wel en wat lukt wel. Dus ik heb hem ook heel erg steeds verteld hoeveel mensen er allemaal voor ons waren. Er was ook een heel bezoekschema om naar hem te gaan. Want ja, ik kon er niet heel de dag zijn en ik ging wel eigenlijk iedere dag een keer. Maar dat op een ander bezoekmoment ook mensen gingen. Dus daar is echt een heel... Ja, het was een hele logistieke operatie dit eigenlijk.
Ja.
En daar hebben 2 vriendinnen wel echt een enorme hoofdrol in gespeeld om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus dat was heel bijzonder. En ja, ik heb hem steeds heel erg ook op het hart gedrukt van, er wordt heel goed voor mij gezorgd. En
dat was ook echt zo.
Ja, en als jij weer thuis komt, dat was eigenlijk de belofte. Als je ooit thuis komt, dan maken we een soort haag van al die mensen. Dan kun je zien hoe niet alleen ik ben. Uiteindelijk hebben we dat ook gedaan toen hij thuis kwam, alleen leefde hij niet meer. Ja, dus het was een hele bizarre tijd. En de kinderen mochten dus niet meer, die hebben hem de laatste 4 weken niet gezien.
Door corona?
Er mocht maar 1 bezoeker. Ja, en dan zei ik wel, maar zij zijn toch in mijn systeem, dus als ik het meedraag, dan...
Ja.
Dan zij ook, of andersom. Dus kunnen wij niet met elkaar komen. Maar ja, dat was, iedereen was bang. Ik heb ook heel erg de zorg toen zien veranderen. Want het was fantastisch wat die mensen daar deden. En hoe ze het ook persoonlijk maakten. En ook heel erg vroegen van, neem eens foto's mee. Weet je wel, laat zien. Zij zien natuurlijk alleen de hele zieke man met een superscherpe geest. Ja, en ze vond het ook leuk om te zien wie is hij eigenlijk. En hij vond dat ook belangrijk. Ik ook, dat zij konden zien wie is dit. Dus we namen ook veel foto's mee, ook van de kinderen. Ik stuurde kaartjes. Mensen stuurden ballonnen met foto's van de kinderen. Dus het was eigenlijk... Ja, er was heel veel aandacht voor het persoonlijke stuk eigenlijk. Alleen, ja, toen corona kwam veranderde dat. Want er was paniek in het ziekenhuis en te druk. En er is ook een aantal keer met hem gesleept naar andere afdelingen. Terwijl hij eigenlijk nog niet weg kon. Want aan beademing mag je de IC eigenlijk niet af. Maar dan, ja, dat moest. Dus dan toch maar. Dus dat was heel hectisch ook. En ik heb me daar ook heel vaak... hard gemaakt om inderdaad dat hij in ieder geval de zorg kreeg die nodig was.
Twijfel je daaraan of hij die wel gekregen heeft?
Nee, niet in de grote lijn. Maar het was toen wel... Ja, er was een heel duidelijk verschil van IC-verpleegkundigen die dit gewend zijn. En dus ook heel veel interesse hebben in wie ben jij. En hij was zelf heel... scherp nog. Dus hij wist ook, ik moet deze mensen voor mij vinden. Dat betekent dat ik feitjes over ze moet onthouden. Dat ik grapjes over ze moet maken. Dus hij wist precies als iemand terugkwam van vakantie na 2 weken. Hoe was het op Cyprus?
Ja.
Waardoor die ook goed was in dat contact. En waardoor die zich denk ik niet heel verloren voelde. Want je krijgt ook wel een band met dat personeel, toch?
Ja. Dat was jouw wereld dan.
Ja. En opeens kwam hij op de operatieunit terecht. Uitslaapkamer eigenlijk. Waar ze normaal dus mensen na een operatie eventjes in de gaten houden. En dan gaan ze weer. En nu bleef hij daar wekenlang liggen.
Oh, niet op de IC? Hij bleef niet...
Nee, want de IC werd voor corona.
Och ja.
Dus er werd een soort van IC-achtige toestand ergens anders gecreëerd. Maar ook met personeel dat heel ander werk heeft normaal. En nu lag daar opeens iemand met een kamer vol met allerlei toeters en bellen. Op de IC voor corona namen ze hem ook wel eens mee naar buiten, want dat wilde hij heel graag. En dat was een hele toestand, want die beademing moest mee, moest een arts mee. Maar dat deden ze supermooi. En op een gegeven moment, ja, dat kon niet meer. Nee, maar dus had ik bijvoorbeeld op maandag nog een telefoontje gehad. Wil je toch nog een andere joggingbroek meenemen? Het is handig als hij een vest heeft met een rits. Nou... dan hoeft hij niet onder dat dekbed naar buiten. Dan kan hij een beetje aangekleed zich vertonen. Nou, prima. Ik had allemaal gekocht. Want hij had helemaal geen vest met een rits. En hij had geen sloffen. En 3 dagen later, letterlijk, werd ik gebeld door iemand. Die zei, ja, wat doet al die zooi hier? Hij komt toch niet uit bed. Dus neem het alsjeblieft mee. Ligt alleen maar in de weg. Mm. En al die foto's kunnen eigenlijk ook naar huis. Want daar hebben we hier ook niks aan. Dus, dan maakte ik me natuurlijk kwaad van... ja, dit is wel mijn man die hier al weken ligt te lijden. Kunnen we daar even mee omgaan? Zoals dat belangrijk is volgens mij. Dus daar zit ook, heeft veel energie in gezeten.
En had hij ook pijn in die periode? Omdat
hij
heeft
geen pijn gehad. Maar hij kon gewoon niks meer. Dus je wordt ook incontinent als je verlamd bent. Hij kon niet meer eten, hij kon niet meer drinken, hij kon niet meer slikken. Hij is wel na een tijdje, kreeg hij zo'n tracheocanule, waardoor je kunt praten, zo'n dingetje in zijn hals. En eigenlijk hadden ze verwacht dat hij niet zou kunnen praten, omdat je daar behoorlijk kracht nog voor moet hebben, maar dat lukte wel. Dus dat was echt super fijn. Dat ging ook heel moeizaam.
Maar het zag er wel uitzichtloos uit. Of had jij, waren ze hem aan het behandelen?
Waren eigenlijk heel de tijd aan het zoeken naar wat er nou was. En dat is nooit helemaal duidelijk geworden.
Tot de dag van vandaag?
Ja. Oh. Ja, ze vermoeden een auto-immuunreactie op een reactivatie van het waterpokkenvirus. Vandaar die gordelroos waarschijnlijk.
Oh.
En dat zijn lichaam per ongeluk zijn hersenstam is gaan aanvallen eigenlijk. De verdenking is dat er iets in zijn immuunsysteem helemaal mis is gegaan. En dat ook dat jaar ervoor waarschijnlijk al een beetje aangegaan is. En
dus dan is het ook iets heel zeldzaams, wat niet vaak voorkomt.
Ja, wat nooit voorkomt. Ze hebben dit nog nooit gezien. Ze werd heel veel ondertussen, want dit gaat over de zorgkant. Maar ondertussen, die artsen waren ook wel echt, er is met Amerika, met Australië, met Turkije, allerlei landen is er overleg geweest om aanknopingspunten te vinden. En soms dachten ze dus, nu hebben we het. Maar dan moest het hersenvocht iets uitwijzen. En dat was dan net niet zo, bijvoorbeeld.
Ja.
Ze hebben op een gegeven moment ook zelfs nog biopten van zijn huid genomen, omdat het een of andere zeldzame kankersoort kon zijn. Maar dat, nou ja, het is allemaal, de hele tijd was het het niet.
Maar kanker is dus ook niet geweest?
Nee.
Nee, dat weet je wel zeker?
Ja, vrij zeker. Ja. Ja. Ja, nou ja, we weten niet wat, dus misschien dat ooit over 100 jaar een bijzondere soort blijkt. Maar nee, en hij wilde dat zelf heel graag weten, dus hij was ook... Hij was aan de ene kant een soort gelaten van ja, dit is het nu voor mij en ik moet dit doen, zeg maar, kan niet anders. Maar hij was ook heel gedreven, ja, hij zou weer thuiskomen, want hij was niet iemand waar het een optie was dat je doodging als je 41 was. Dus nee, ja, hij was heel de fysio en de logopedist en iedereen die langskwam, dat nam hij allemaal aan. En dan was hij s'avonds om 11 uur nog aan het oefenen.
Ja,
dat ze een verplicht rust moesten opleggen van ja, nu heb je genoeg geoefend voor vandaag. En hij heeft daarin eigenlijk in al die weken... Ja, hij maakte steeds... Hij zei zelf, hij zag het denk ik heel scherp. Want dan zeiden mensen of die artsen van... Nou, we zien wel weer vooruitgang, dus dat is positief. En hij zei steeds, ja, maar jullie zien het verkeerd. Want ik ga vooruit ten opzichte van het dal van vorige week. Want hij heeft natuurlijk, ja, als je zo lang beademd wordt... Hij heeft ook een longontsteking gehad tussendoor. Hij is op zijn buik beademd. Nou, allerlei, zeg maar, momenten waarop we wel dachten... Dit gaat helemaal verkeerd. En dan krabbelde hij daar weer van op. Maar hij zei, ja, ik krabbel steeds weer op, maar ik ga niet vooruit in de grote lijn.
Nog steeds diep.
Ja. Ja. Uiteindelijk, ja, juist vlak voordat hij uiteindelijk overleed, kon hij wel ineens zijn arm optillen, wat de hele tijd niet kon. Dus dat was dan weer een lichtpuntje. Ja, zo hou je steeds vast aan dingen die dan even goed lijken binnen de ellende die het is. Maar ja, nee, het was, ja, ik vond het wel echt lijden. Ja, maar hij was echt heel... gehandicapt eigenlijk van de een op de andere dag en machteloos.
Ja.
En waar het lijden misschien juist ook wel in heeft gezeten, is die uitzichtloosheid. Hij zei ook soms, laat het maar een ziekte zijn en ik weet of ik ga dood of ik word beter. Maar laat het iets zijn waarvan ik weet wat er komt. En nou ja, dat weet je dus niet. Dus hij heeft op een gegeven moment ook wel gesproken over... Ik wil het hebben over kwaliteit van leven, want zo kan ik dit niet. En ik wil het jou niet aandoen en de kinderen niet aandoen. Maar de artsen waren, ja, die waren hoopvol. En die hadden denk ik misschien ook een tunnelvisie. Ja, een jonge man, het hele verhaal met zo'n baby. We gaan dit fixen. Dus eigenlijk werd dat ook wel steeds weggewimpeld. Van nou, ja, dat kan ooit, maar we gaan het er nu niet over hebben. Want we zijn niet op dat punt. We zijn nog aan het zoeken. We verwachten nog steeds dat we iets kunnen. De andere kant van de medaille was natuurlijk... hoe langer je hersenschade hebt... hoe groter ook de kans op restklachten en niet volledig herstel. Daar waren ze ook wel eerlijk over. Maar dood was niet in vragen.
Daar hebben jullie het nooit over gehad?
Nee.
Heb je eigenlijk geen afscheid van hem kunnen nemen dan?
Nee.
Want jullie hebben het nooit over gehad dat het zo kan.
Natuurlijk wel. Hij heeft wel dingen gezegd als toen hij net weer kon praten. Dat vond hij heel belangrijk. Je moet een afspraak maken met Jacco. Dat is een vriend van ons die de financieel adviseur is. Hoe dit moet als ik er niet meer ben. En nou, die moest ook komen
van
bezig.
Hem.
Ja, hij wist ook wel, je ligt niet voor niks op de IC.
Maar jullie hadden dat wel goed geregeld, dacht ik, hè?
Ja, maar wat en hoe weet je toch niet.
Dat wist jij
heel
niet.
Actief. Ja, je regelt het en dan denk je toch, oké, geregeld.
Ja, dat was wel jaren dat het
ja, en ik was ook bang voor wat als hij arbeidsongeschikt blijft. Hij was wel de hoofdkostwinner bij ons. Ik werk in het onderwijs, wat heel erg leuk is, maar niet heel erg veel verdient als je in je eentje met 3 kinderen en een zieke man moet. Dus daar was ik ook, ik dan meer bezorgd nog over. Die vriend moest ook komen. Die is ook geweest en die heeft hem heel goed
uitgelegd. In het ziekenhuis? Ja. Naar jou?
Nee, in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis?
Ja, dus heeft ook aan hem nog weer uitgelegd. Het is allemaal goed geregeld. Je hoeft je daar echt geen zorgen over te maken.
Want jullie hadden een overlijdensrisicoverzekering?
Ja. Ja.
Gelukkig?
Ja, gelukkig.
Dat is ook wel een beetje jouw redding geweest, denk ik dan. Financieel dan, hè?
Ja, zeker. Ja. En we zijn ook gelukkig een paar jaar ervoor verhuisd. En daarvoor hadden we het ook. Alleen toen hadden we nog geen kinderen. Toen we dat andere huis kochten... werkten we allebei nog dus veel meer. En toen was het echt een heel klein bedragje dat we net daar konden blijven wonen. Je bedenkt toch niet, oh, ik krijg kinderen, laat ik dat eens opnieuw bekijken. Dat doe je meestal als je een hypotheek weer afsluit. Dus,
dankzij dat jullie een nieuw huis hadden gekocht, was dat ook allemaal herzien.
Gewoon beter geregeld. En mijn mama was ook wel een beetje pragmatisch en zuinig. Dus ik weet nog dat we toen een klein... dingetje hadden bij de financieel adviseur die adviseerde een hoger bedrag af te sluiten dan hij eigenlijk dacht dat nodig was. Ja, die heeft toen best wel aangedrongen op... maar oké, ik weet dat jij denkt dat je niks gebeurt, maar je zit veel op de weg. Er kan zomaar wel iets gebeuren. Hoe wil je dan je vrouw en je kinderen achterlaten? Moet zij dan stress hebben of moet het gewoon oké geregeld zijn? Ja, dan moet het gewoon oké geregeld zijn. Dan zet je hier nu je handtekening.
Ja.
Dus dat is,
heeft hij dan uiteindelijk gedaan? Ja.
Toevallig een beetje onderdrukken. Was het ja. Goed geregeld. Ja.
Nou, fijn.
Nou ja, dus dat is in dat ziekenhuis.
Dat is dan wel van hem ook een geruststelling geweest. Denk ja. Ik, hè? Van de ja. Kater in ieder geval ook financieel goed achter.
Ja.
Ja. Mocht ik ja. Niet overleven.
Ja. Ja. Maar toch, ja, zeg maar concreet. Echt praten over. Je gaat dood, dat is er niet geweest. Nee, omdat we dus ja, medisch gezien niet op dat punt waren.
En heb je er achteraf ook spijt van dat je dan, nee. Dat je geen afscheid hebt genomen?
Nee.
Nee.
Nee, want ik denk... in de situatie zoals hij was, ja, was het gewoon zoals het was.
Ja. En kon jij genieten van die baby? Of was dat heel erg... kan je dat misschien niet zo goed herinneren?
Het is ook een beetje een waas. Ik weet wel, of ik zie wel eens filmpjes terug, dat ik gewoon... Ja, als een moeder voor hem aan het zingen ben... Ja, dat gaat toch ook door of zo. Ik weet wel dat ik heel bang was. Ik wilde niet dat hij geboren werd. Omdat ik echt dacht, ik kan dit niet erbij. Hoe kan ik van een baby houden als deze chaos zich afspeelt? Ja, maar toen hij geboren werd, was het meteen goed. Ja, dan gaat toch gewoon je hart weer open en dat lukt.
Ja, ja.
Maar nee, het was heel erg hectisch. En er hebben ook heel veel andere mensen voor de baby gezorgd. Zodat ik af en toe wat kon slapen. Dus ja, ik weet wel dat ik meteen ook gewoon van hem hield. En ik was heel erg met de kinderen bezig. Hoe doe ik dit voor hen goed? Het moet hier stabiel zijn. Het moet hier rustig zijn. Ik moet ook eerlijk zijn over wat er speelt. Dus de oudste twee bijvoorbeeld, dat zijn best wel denkers. En die hadden wel in de gaten... als de dokters niet weten wat papa heeft, dan kunnen ze ook geen medicijn vinden. En als ze geen medicijn vinden, dan gaat hij dood. Ja, dat is wel wat het is. Dus
dat was een logica van een vijfjarige.
Ja, en daar hebben we het ook wel over gehad. Dus die optie kenden ze ook wel en wisten wij ook wel. Maar was niet op dat moment aan de orde. Dus en ik denk ook dat ik ze heel zijn strijdlust onderuit had gehaald als ik daar te veel op in was gegaan. Het was ook goed zoals het was, denk ik. Hm. Ja, hij kreeg ook op een gegeven moment, als je zo lang ziek bent, dan toch blijkbaar krijg je deliers. Dus hij raakte op een gegeven moment wel echt heel erg in de war. Dat ging dan in soort aanvallen. Dus dan de ene dag of het ene moment kon je een helder oké gesprek met hem hebben. En 's avonds zag hij allemaal dingen die er niet waren. Of was hij soms vergeten dat hij kinderen had. En daarin kwam wel steeds meer zijn angst naar boven. Want het thema werd op een gegeven moment ook wel... ze houden me hier vast en ze zijn me aan het vergiftigen. En ze laten me niet eens afscheid nemen van mijn kinderen. Hoe het ook uiteindelijk gegaan is. Maar ja, niet zoals het in zijn complotidee was. Maar zijn angst was er natuurlijk, was die er. Ja, en de mijne ook. En dan hebben we het ook wel... Ik heb daar heus gehuild en we hebben het ook gehad over... ik ben zo bang dat dit niet goed gaat... Hij heeft ook nog wel, dat vond ik ook zo knap, of grootste liefde of zo, heel duidelijk gezegd. Op een gegeven moment was ik daar dus heel erg aan het huilen en hij sliep, dacht ik, maar hij had dat wel gehoord. En toen zei hij op een gegeven moment, ik gun jou dit niet. En als jij, als het voor jou beter is om met de kinderen verder te gaan zonder mij, dan gun ik jou dat. Maar ja, dat vond ik echt totaal... Ja, ik werd er gewoon boos om. Ik dacht, waar heb jij het over? We doen dit samen.
Ja.
Maar achteraf denk ik... Ja, het is wel ook voor mij een soort groen licht om te weten... Het is ook oké als wij weer leven nu. Ja. Als je dat kunt zeggen terwijl je er nog bent...
Ja.
En misschien denkt dat je er nog blijft. Hè, want het was, was ook wel een uitzicht op ooit revalideren. Maar het andere uitzicht was een verzorgingshuis.
Ja.
Natuurlijk was dat niet makkelijk geweest. En als je met dat vooruitzicht kunt zeggen... ik gun jou een ander leven... ja, dan kun je dat ook als je er niet meer bent, denk ik. Ja,
ja dat getuigt wel van heel veel liefde.
Ja, ja.
Bijzonder.
Maar goed, en uiteindelijk, het is dus echt wekenlang... onzekerheid, zoektocht, op en af geweest. Uiteindelijk kreeg hij er corona bij, toch? Hoewel ik ook de laatste week al niet meer was geweest om hem niet te besmetten.
Toen had jij al corona?
Nee, maar ja, dat speelde wel overal. En de kinderen gingen naar de noodopvang. En hij zou een experimentele kuur krijgen om te proberen zijn immuunsysteem plat te leggen. En daarmee de hoop dat die plek kleiner zou worden. Dat was het nieuwste idee. Maar daar mocht hij niks voor onder de leden hebben. Dus ja, zo min mogelijk kans. Dus ben ik niet geweest.
Ja.
Tot hij op een avond belde dat hij corona had. En toen is het heel snel gegaan. Eigenlijk is hij in coma geraakt en hersendood en overleden. Ja, en de laatste keer dat ik hem sprak, was hij dus helemaal in de leer, in de war, in paniek. Totaal niet zichzelf. Daarna heb ik hem nooit meer gesproken. Nee. En toen ben ik er pas naartoe gegaan toen hij al hersendood was. En dan moeten die apparaten uit. Maar toen was hij er al niet meer, nee. En toch, ik denk dat je dus om het te dragen voor jezelf altijd de lichtpuntjes zoekt. En ik denk dat, ik geloof in ons geval heel erg dat het heel fijn is dat we geen afscheid hebben hoeven nemen. Want hij was daar zo niet, hij wilde dat zo erg niet. Ik denk dat hij echt in paniek was geraakt. En nu heeft hij niet bewust geweten dat hij ging overlijden.
Ja.
En voor hem denk ik dat dat heel fijn is.
Ja.
Ja. Terwijl ik van andere mensen weet, het was zo fijn om nog wel dingen te kunnen, natuurlijk. Maar ik denk in ons geval voor hem, voor mij, voor En er was ook niet iets per se heel erg te zeggen, want we waren heel open naar elkaar. Dus wat had ik nog moeten zeggen? Nee.
Dus je hebt er wel vrede mee?
Ja. Ja, ik vind het, natuurlijk is het eigenlijk onmenselijk om zo alleen dood te gaan.
Ja.
Aan de andere kant, denk ik dat voor hem op dat punt afscheid moeten nemen nog veel onmenselijker was geweest. Ja. En hou ik me ook wel vast aan, het is maar zo'n klein stukje van ons leven samen. Ja, daar kan ik heel veel nadruk op leggen.
Dat laatste stukje.
Dat het niet ging zoals ik wilde. Of ik denk, dit was maar zo'n klein stukje en voor hem maakt het niet meer uit. Dus waarom zou ik me daar druk om maken?
Ja.
Ja, dat ging zoals het ging. Ja. Ja.
Goh.
Dus dat was allemaal binnen 10 weken ongeveer.
Binnen 10 weken?
Ja.
Vanaf het moment dat hij dan van de voetbal terugkwam, dat hij niet meer zo goed kon lopen.
Ja.
Totdat hij is gestorven.
Ja. Ja. Ja, dan moet je een uitvaart gaan regelen. En daar hadden we ook nooit. Ik heb al jaren een bestandje op mijn laptop. En dat wist hij ook. Met wat ik zou willen of hoe ik dat voor me zou zien. Ja, hij had dat niet, want hij ging toch niet dood. Hij was daar helemaal niet mee bezig. Dus moet je out of the blue maar ineens... ik weet nog dat ik 's nachts heb liggen googelen naar biologisch afbreekbare kisten en zo. Ja, je komt ineens in een wereld die je dus helemaal niet kent, waar je niet op hebt voorbereid eigenlijk. Maar ook dat, daar zijn we ook weer zo gedragen door de mensen om ons heen eigenlijk. Dat ik die week, ik wilde hem heel graag thuis, dus dat was het eerste. Ik dacht, hij moet naar huis. Hij wilde ook zo graag naar huis, dat was de hele tijd het doel. Ik kom weer thuis. Toen dacht ik, dus je komt weer thuis. En het was gek genoeg ook bijna een fijne dag. Ik was heel blij dat hij weer thuis was. En dat,
En de kinderen konden hem dan toch weer zien?
Ja. En wel ook weer allemaal coronaproef, want hij had dus corona. Dus sommige dingen konden niet zoals ik dat had gewild. En er moest een glasplaat over de kist. Een beetje sneeuwwitje. Maar alles beter dan hem niet thuis. Dus het was heel fijn dat hij thuis kwam.
Ja.
Ja, en toen hadden we dus inderdaad, hebben we toen alsnog de haag gemaakt van mensen die er allemaal waren geweest. Ja, super fijn ook en indrukwekkend. En dat voelde dan bijna als een soort van feestje. Heel raar. Ja, ja.
En hoe lang is hij toen nog thuis geweest?
Een week. Ja, het was de woensdag voor Pasen, dus voor Witte Donderdag. Dus Pasen zat er nog tussen, waardoor we ook heel veel haast hadden om allerlei dingen te regelen. Want er worden geen post, geen kaarten verstuurd die dag. En je kunt niemand bereiken over dit en dat. Dus het was allemaal best wel haasten, maar dat is ook wel... Ja, ik vond het ook wel weer een hele warme week. Er waren ook constant mensen in huis. Ook zo dapper of zo, als ik dan... Kijk, voor mij was het mijn man en ik vond het totaal niet eng of zo. Maar ik weet dat er mensen zijn die natuurlijk misschien niet liever s'avonds in donker naast een lijk in huis zitten.
Ja, ja.
Maar ja, Gijs moest nog wel flessen hebben laat. En dan waren er toch vriendinnen die zeiden, ga jij lekker naar bed, dat doe ik wel. Ja, wil je hier alleen blijven? Ja joh, prima, hij doet toch niks. Dat was allemaal heel... Ja. Ja, het was gewoon wat het was. En het was eigenlijk ook wel een soort van fijne week, ja. En ja, het was corona, dus er was geen hele zoete inval. Maar toch kwamen er wel elke dag wat mensen... Ja, nog even bij hem kijken, iets op de kist schrijven. Hij mocht ook niet gedragen worden door corona. Toen hadden we, ik weet niet waar het idee vandaan kwam, maar bedacht om allemaal handen op de kist te verven. Als, dan dragen we je zeg maar toch met elkaar. Dus iedereen die langskwam, kwam zijn hand op de kist zetten. Die, nou ja, dat soort, ja, dan heb je ook wat te doen. Het was ook wel bijna een gezellige week.
Ja. Ja.
Toch even borrelen in de tuin. Daar lag dan de deksel, daar kon iedereen wat opschrijven. Ja, heel surrealistisch eigenlijk, maar ook een hele warme week vond ik dat, ja.
Ja, ja. Klinkt inderdaad als een heel mooie, mooie week.
Ja.
Met veel lieve mensen om je heen.
Ja, ja.
En dan toch lekker je man nog thuis.
Ja.
Ja, ja. Ja, lekker. Klinkt ook weer raar.
Maar... Nee, maar ja, ik was heel blij dat hij thuis was.
Ja, ja,
ja. En de kinderen hebben ook gewoon heel natuurlijk eromheen gespeeld. En,
ja.
Mijn dochter ging dan met het speelgoedkeukentje eten brengen bij papa. En, of mijn zoontje legde, weet ik nog heel goed, foto's dan... ja, zeg maar op zijn kop, boven zijn hoofd, op die glasplaat. Dan kon papa dat nog zien. Of tekeningen.
Ja, dat is voor de kinderen ook wel
heel
goed geweest.
Natuurlijk eigenlijk.
Zo'n soort afscheid dan nog, hè?
Ja, ja. Ja, denk ik wel. Ja. En dan komt het regelen, hè?
Ja.
Ja, dat, dan ga je dus op een soort automatische piloot.
Dan ga je met zijn ouders misschien, want zijn ouders leven nog, denk ik.
Ja, zijn ouders leven
nog. Die hebben misschien wel ook jou geholpen met keuzes maken? Of?
Nee, dat hebben mijn ouders vooral.
Okay.
Ja, zijn ouders zijn wat ouder. Ook echt wel wat ouder en kwetsbaarder. Wonen ook verder weg. Waren zelf ook aardig verdrietig van de kaart. En mijn ouders wonen gewoon dichterbij. Dus die zijn voor mij vooral heel nabij geweest. En zijn broer heeft ook echt wel in die week inderdaad geholpen. Want hij had ooit wel vaker gezegd van ja, ik wil eigenlijk liever begraven worden.
Okay.
Maar ik zag dat niet echt voor me. Want we zouden hier ooit nog wel weg verhuizen misschien. Ik dacht, waar leg ik je dan neer? Lig je hier in Vianen naast de snelweg? Dan liever een natuurbegraafplaats. Maar die zijn allemaal best een eind rijden. Dat verplicht mij dan weer tot van alles in het weekend. En vooral had ik heel sterk, omdat wij mochten dus maar 30 mensen uitvaart. Dus ik dacht heel erg, ooit gaan we je leven beter vieren met meer mensen. En dan heb ik nog iets tastbaars als ik je cremeer. Dan ben je niet helemaal ergens ver weg in de grond.
Ja.
Dus ik wilde me eigenlijk toch liever cremeren. Maar ja, kon ik dat dan wel doen? Dus nee, dat heb ik met zijn familie eigenlijk direct in het ziekenhuis volgens mij toen nog... overlegd en die waren daar stonden daar gelukkig helemaal achter. Dus zo hebben we dan wel inderdaad samen wat keuzes gemaakt. Wat moet hij aan? Ja, nooit over nagedacht. Nou ja, dus dat heb ik dan ook in overleg inderdaad met zijn broertje gedaan. Dus ja, je gaat het maar gewoon een beetje bedenken. Ja.
En dan 30 mensen is ook heel kleine kring.
Ja,
dan moet je ook keuzes maken.
Ook heel ingewikkeld. Ja. Ja, dus er waren ook vrienden alleen, zonder partner, want die stond dan weer net iets verder weg. Omdat het anders niet kon. Dus heel cru was dat. Gijs, onze jongste, is niet meegegaan. Want dat was ook een persoon. Dus dan kon iemand... Toen dacht ik, dan geef ik het plekje toch aan iemand die er bewust bij kan zijn.
Ja.
Ja, nu denk ik, soms zou ik misschien anders hebben gedaan. Maar je doet maar wat.
Je doet toch gewoon wat jij dan het beste vindt, hè?
Ja, ja. Ja.
Dus toch een mooi afscheid geworden.
Ja, dat vind ik wel. Terwijl ik het heel Hans onwaardig vond. Hij was heel sociaal. Had een heel groot privé, maar ook in zijn werk een groot netwerk. Ik denk dat er makkelijk 500 mensen waren geweest in normale tijden. Dus ik vond het heel erg Hans onwaardig.
Mm-hmm.
Anderzijds vond ik het misschien zelf best wel prettig dat ik dus niet vreemde mensen handjes hoefde te schudden. Dat het eigenlijk heel... intiem was met alleen maar mensen waar
ik heel dichtbij staan.
Voelde. Ja, dus voor ons was dat misschien wel goed.
Ja. Heb jij daarna nog wel, wat je zegt net van... er komt nog wel een moment dat we jouw leven gaan vieren met veel meer mensen.
Mm-hmm.
Is dat nog gebeurd?
Nou, niet zoals ik het toen in mijn hoofd had. Dat is dan ook weer, de tijd verandert alles. Dus Nee, wij hadden toen nog in ons hoofd, dat wordt deze zomer of zo. Maar dat was niet zo, want toen was er nog steeds...
Ja, corona heeft er gewoon een paar jaar geduurd, hè?
Ja, dus uiteindelijk kon dat echt pas veel later. En toen, ja, toen had ik zelf... Ik was daar voorbij voor mijn gevoel. Ik dacht, moet ik dan weer dat hele afscheid nemen, overdoen... terwijl ik daar niet meer ben. Dus dat voelde heel onnatuurlijk.
Ja.
Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel uiteindelijk... toen hij 2 jaar overleden was, een borrel gegeven, nog best groot ook. Maar dan eigenlijk met de insteek voor alle mensen die er zo voor ons zijn geweest. En daar heb ik wel ook nog een praatje gehouden. En de kinderen hadden bloempotjes voor papa versierd. En een vuurtje doen we altijd. Hij hield van fikkie stoken met de kinderen. Dus dat doen we er dan altijd bij. Nou, zo, dat was echt wel een heel fijne middag. Maar nee, niet meer. Nee, toen dacht ik echt, we gaan theater afhuren en we gaan het helemaal...
Ja,
ja. Nee, daar had ik zelf
tijd verandert dan toch veel, hè?
Ja, dus ik vond dat gewoon helemaal niet meer passen later.
Nee.
Ik ben wel nu heel blij dat ik hem toch stiekem gecremeerd heb. Want ik vind het wel een soort gezellig dat hij in de kast staat.
Ja, want je bent inmiddels weer verhuisd.
Ja.
Want het is echt een ontzettend mooi huis waar wij nu zijn.
Ja, ik ben gaan samenwonen.
Ja. Nieuwe liefde.
Dat is de bride
side.
Ja. Die ook weduwnaar is. Dus,
ook weduwnaar is.
Ja.
Ook met kinderen?
1 zoon heeft hij, ja.
Dus, en jullie wonen nu samen met z'n allen in dit huis?
Ja, met z'n zessen, ja.
En samen
we hadden stiekem met 8. Dus zeggen de kinderen dan.
Ja.
Mensen denken dat wij met z'n zessen zijn, maar we zijn stiekem met 8.
Ja.
Dus dat... zij zit ook in een urn. Dus
ik zag het net. Een kast.
Urnen gezellig samen staan.
Echt een gedenkplek voor allebei de overledenen.
Ja, ik vind het ook heel... ik merk aan de kinderen... dat wisselt ook. In het begin moest ik bijvoorbeeld elke dag, heb ik ook zelf heel lang gedaan, de kaarsjes die op de kist stonden bijvoorbeeld aan. Op een gegeven moment gaat dat toch verwateren, want het leven gaat weer meer ruimte innemen. Mm. En dan komt er een dag dat je denkt, ik heb die kaarsjes helemaal niet aangehad. Ja, is het eigenlijk erg? Nee, het gaat zoals het gaat.
Ja.
En nu merk ik, sommige periodes willen de kinderen heel vaak de kaarsjes aan. Nou, prima, dan gaan ze dat doen.
Ja.
En soms is het ook een hele tijd niet, maar ze kunnen er hun zwemdiploma's, gemaakte tekening, wordt allemaal bij de urn gezet. Dat is dan bij papa.
Ja.
Dus ik vind dat heel fijn juist nu om dat in huis te hebben. Gewoon. Ja.
Ja, jij deelt ook op social media veel teksten, mooie dingen die jij meemaakt met je kinderen en alleen. Wanneer ben je daarmee begonnen?
Eigenlijk is dat begonnen toen hij in het ziekenhuis lag, is er een WhatsApp-groep ontstaan. Omdat ik helemaal gek werd van iedereen op de hoogte houden. Dus dat was 1 plek waar ik dat dan deed. Na de uitvaart dacht ik, dan kan ik die groep wegdoen. En toen dacht ik, dat is gek, want voor mij is hij niet over. En die appgroep heet Hans en heet nog steeds Hans. Voor mij is Hans niet geen onderwerp meer. En ik denk dat het nu pas begint voor mij eigenlijk. Dus toen heb ik zoiets daar gedeeld, van wat mij betreft blijft deze groep. En is het fijn om jullie een soort collectief op de hoogte te houden. Ik vond namelijk ook heftig, ik kreeg nog heel veel hulp, maar mensen wilden allemaal elke dag weten hoe het met je ging. Soms wilde ik daar helemaal niet over praten, dus dan kon ik dat mooi op 1 plek delen. En dan kreeg iedereen een soort breed idee hoe het ging en klaar. Zo is die appgroep blijven bestaan en daar ben ik eigenlijk dus lang blijven delen. Eerst van gewoon hele verhalen spuien, wat in me opkwam, werden dat wel een soort meer gestructureerde teksten. Hielp mij heel erg om... zelf te bevatten en te begrijpen... wat gebeurt hier allemaal in mij? Want dat, wat denk ik... wat soms echt onderschat wordt... is hoe allesomvattend het verlies... van je partner en de vader van je kinderen is... op deze leeftijd. Ja, het is, ik ben niet alleen hem kwijt. Je verliest zoveel, eigenlijk alles. Het hele leven is niet meer hetzelfde. En dan kom je zelf ook met stapjes achter.
Mm-hmm.
Dus er zijn ineens momenten dat je... hun tanden poetst. En dat vind ik toevallig echt een rotklusje. Wat hij altijd deed met een verhaaltje erbij. En hij had een heel ritueel. Ja, dat je helemaal in elkaar stort rondom tanden poetsen.
Ja, ja.
Of gewoon, ik wilde iets boven uit de kast hebben... waar ik wist dat hij bij kon. En ik kan moeten een ladder pakken. Of een... Ja, dat zijn van die gekke kleine momenten... waar ineens je beseft dat het niet alleen hij zelf is die je mist... maar gewoon in zoveel facetten dat steeds terugkomt. Hm. En om dat zelf een beetje te begrijpen... heeft het wel heel erg geholpen om te gaan schrijven. ook om te lezen. Ik heb ook heel veel gelezen over rouw, omdat ik het graag wilde vatten. Nou, wat ik ook wel fijn vond, om van sommige dingen te weten. Oh, het is heel normaal dat ik dit zo voel. Ook wel echt een tijd gehad dat ik zelf dacht, ik wil hier helemaal niet meer zijn. Wat doe ik hier?
Ja,
het is dat ik kinderen heb die ik niet iets kan doen.
Ja, moet je door.
Dus moet ik. Ja. Maar als er een knopje was, waren wij er niet meer. Ja, waar anderen zich zorgen soms over maakten. Waarvan ik ergens wel voelde van ja, mag ik dit gewoon voelen? Want dit is nu wat het is en het wordt wel weer anders. Maar dat is heel fijn om het ook weer terug te lezen. Juist, oh, dit is echt een heel normale fase en er is niks mis met mij.
Maar je hebt ook heel veel gelezen over rouw, zeg je?
Ja. Een beetje grip te krijgen.
Kan jij nu bijvoorbeeld als mensen dit nu, ja, niet zelf, want dat is bijna onmogelijk, maar ook hun partner verliezen en nog in het beginstadium zitten, kun jij dan misschien een tip geven? Of kan jij iets zeggen van nou,
dat vind ik heel moeilijk, want ik denk niet dat er één algemene aanpak is, omdat het echt ook wel weer heel individueel is. Tegelijkertijd, ik heb best veel contact ook gekregen met lotgenoten, wat me ook vaak er doorheen heeft geholpen. Heel erg. Ja, die herkenning en de erkenning. Dat, het, dat zij dat ook hebben en dat het gewoon oké is dat dat zo is.
Ja.
Dat het gewoon het leven ook gewoon een hele tijd veel te zwart en zwaar is. Dat het nog steeds wel eens zo is, dat is ook wel. Nu het leven weer. Ik zeg elke keer dat dat gat is niet minder, maar het leven groeit eromheen. En met kleine kinderen gaat dat heel vanzelf. Het leven komt weer binnen, want zij willen op pad en zij willen vriendjes uitnodigen. En ja, ineens leef je weer een soort. En ineens is het al heel lang overleven en dat wordt weer leven. Je leeft eigenlijk om dat gat heen. Ik zie wel een soort, grote gemeenschappelijke pijlers bij rouwende mensen. Maar toch zie je ook heel veel verschillen in hoe iedereen het doet en wat goed is.
Ja.
Dus ik denk wel dat het vooral belangrijk is dat het bij jezelf past. En mij helpt het heel erg om te mentaliseren, om te begrijpen wat er gebeurt. En soms heb ik ook mezelf wel, of vaak denk ik, echt bewust ergens uitgedacht. Dus dan voel ik me een paar dagen heel erg rot. Bijvoorbeeld rondom dat hij alleen is overleden. Nou, dat mag ik dan ook voelen en dat is helemaal oké. Maar op een gegeven moment wordt het zeg maar nutteloos. Denk ik, kan dit nog de rest van mijn leven voelen, maar het gaat me niet verder helpen. En ik moet wel verder. Nou, dus moet ik het. Dus ga ik het anders bekijken. Dus ga ik dan zien. Ja, wacht even. Maar hij heeft hier geen last meer van, wherever hij ook is. Maakt het hem echt niet meer uit hoe die dood is gegaan.
Ja.
Dat is een feit dat het gebeurd is. Daar gaat het om eigenlijk. Dus waarom zou ik dan me daar heel erg druk over maken?
Ja.
Misschien mag ik dit gewoon laten zoals het is.
Heb je dat op eigen kracht? Ja, met lezen.
Ja,
maar wel met hulp?
Nee, ik heb een tijdje de kinderen al een rouwbegeleider. Waar ik ook wel gesprekken mee had. Ook om soms even af te stemmen. Wat is nou goed voor de kinderen? Wat deel ik wel, wat deel ik niet? Dat vond ik ook soms heel ingewikkeld. Er is een tijd geweest dat, dat ik eigenlijk de hele dag huilend of als een zombie rondliep. En ergens vind ik dat heel natuurlijk. Hè, want ze mogen ook weten dat mijn verdriet er is. Maar je wil ook niet. Je wil ook graag je kinderen een hoopvol perspectief geven. Dus ik vertelde ze ook al wel snel. Van ik weet, zij zei het ook soms, ik weet niet hoe ik moet leven zonder papa. En zei ik, ik weet het ook niet. En ik ben net zo verdrietig als jij en ik heb ook geen idee, maar we gaan het samen doen. En mensen kunnen dit, dus wij kunnen het ook. Maar dat is dan soms ook wel weer fijn om even te checken bij iemand die er dan zeg maar boekenverstand van heeft. Wat is dan goed? Want je wil ook niet bagatelliseren wat ze voelen, maar je wilt ze wel ook hoopvol perspectief geven. Nee, en dat eigenlijk ging dat heel vanzelf ook. Maar het was wel fijn om dat even te spiegelen soms met iemand. Van, doe ik dit goed? Of is het gek dat ik nog steeds denk dat ik eigenlijk liever stiekem ook dood wil?
Ja.
Dat is gewoon heel fijn dat iemand vooral je kan bevestigen dat bijna alles eigenlijk normaal is.
Ja. En dan kan je natuurlijk met je huidige vriend ook over praten.
Ja.
Omdat hij dat ook allemaal heeft meegemaakt.
Ja, dus dat is heel fijn. Het is nooit.
Alhoewel dat ook natuurlijk alweer verschillend is.
Ja, dat is ook. We hebben een heel verschillend verhaal. We hebben ook echt een andere manier toch van het voelen, erover praten, ermee omgaan. Maar wat heel fijn is, dat in de basis het nooit hier in huis voor wie dan ook een bedreiging is dat er iemand gemist wordt. En dat is heel fijn.
Ja.
Dat het gewoon super logisch is als mijn cadeaukind noem ik het, tegen mij zegt, het is leuk dat jij dit doet, maar mijn moeder kon het beter. Ja, dat is helemaal goed. Dat snap ik ook. Ja, ja, dat mag ook.
Ja.
Of als
het is
mijn
fijn dat dat
kinderen roepen,
zijn.
Ja, je bent mijn vader niet. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En dan mag je ook heel,
mag je zeggen,
nog steeds heel boos en verdrietig over zijn. De andere kant is dat het nu wel een feit is dat hij er dus niet meer is. En dat het nu dit het leven is. Ja, dan heb je het ook mee te doen. Maar,
ja.
Maar dat gemis er altijd is of dat er verdriet is, dat is nooit gek hier. Nee.
Ja.
Dat is heel fijn. Ja.
En ik las ook ergens dat jij heel graag het taboe rondom rouw wil verbreken. Hè?
Ja.
Is dat ook een missie van jou?
Ja, nou zo, daar was ik in het verhaal. Dat schrijven is eigenlijk begonnen als meer een update project. Toen merkte ik, hé, dit helpt mijzelf ook om te structureren wat gebeurt er eigenlijk met mij. En het helpt me om dat te delen, zodat ik het niet ook elke keer opnieuw hoef uit te leggen. Dus daarmee, dat veranderde eigenlijk van een beetje spuien naar, hé, dit is ook een middel om de omgeving dichtbij te houden. Zonder dat het me dat heel veel kost. Maar ik zie wel om me heen dat mensen soms zich heel onbegrepen voelen, zich eenzaam voelen. En dat heb ik niet zo groot ervaren, omdat ik, denk ik, door de kracht van die woorden heel makkelijk mensen meekreeg in hoe gaat het met mij, hoe voel ik me.
Ja.
En ook, we mogen hierover praten. Dat was ook daardoor heel erg out in the open. En het hoeft niet. Er zijn ook mensen die het wel moeilijk vinden. Dat mag ook. Je hoeft tegen mij niet de hele tijd over Hans of over verdriet te praten. Maar het kan altijd.
Ja.
En daarmee denk ik dat het heel erg open was voor de mensen om ons heen.
Ja. En ook dat het na 4 jaar, of 3,5, 4 jaar... nog steeds gewoon aanwezig is.
Ja.
En dat ook gewoon oké is.
Ja.
He, want er zijn toch altijd mensen die al snel zeggen van, nou, het is 2 jaar geleden.
Ja.
Maar.
Ik voelde dus heel erg, op een gegeven moment kreeg ik ook terug van, nou ja, blijkbaar heb ik makkelijk de woorden ervoor. Want het gaat me echt, dit kost me geen moeite. Ik ga hier niet voor zitten. Dat gaat gewoon tussendoor. Als ik op de wc ben of aan het strijken ben of in de auto zit, denk ik ineens soms, wacht. Dit is een thema wat al een paar weken speelt. Ineens komt er een soort grip. Dan denk ik, daar schrijf ik even een stukje over. Nou, hoppakee, en dat post ik dan. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja.
Maar heel veel vaak kreeg ik de vraag, mag ik dit delen met mijn omgeving? Want jij vindt de woorden die ik niet heb. En toen dacht ik, ik krijg het misschien nu een ander doel. En deel ik niet alleen voor mezelf en mijn omgeving, maar ook breder. Omdat ik gewoon vind dat hierover gepraat mag worden. En eigenlijk geldt dat in de breedheid, denk ik, voor verlies. En natuurlijk is het heel duidelijk dat mijn verhaal nogal meestal bommetjes dropt als ik daar ergens iets over vertel.
Mm-hmm.
Maar daarmee vind ik niet dat een ander geen verdriet mag hebben om iets anders. Of ik denk dat we allemaal in ons leven zware dingen meemaken of tegenkomen. Ja, waarom moeten we daar zo angstvallig omheen? En waarom
moet het altijd goed met iedereen gaan?
Ja, en waarom mag het niet gewoon er zijn dat het ook gewoon soms heel erg kut is?
Ja,
Ja.
Dat herkent ook iedereen.
Ja, dus dat is eigenlijk meer waarom ik toen dacht. Toen ben ik op, ik had helemaal geen Instagram. Toen ben ik op Instagram begonnen met een openbaar account. En dat blijkbaar slaat dat best aan, want dat lezen mensen. Ja, maar het is eigenlijk begonnen gewoon voor mezelf.
Ja.
Ja. En het andere stukje, dat het nu, zoveel jaar later. Dat merk ik natuurlijk ook wel. Dat het om mij heen het begrip of het inzicht soms een beetje afneemt. Van hoe groot dit nog steeds voor ons is eigenlijk. Ja, omdat het leven eromheen weer groeit. Omdat het ook op heel veel gebieden heel vaak weer leuk is. Ik doe weer de dingen waar ik blij van word. Ik doe nieuwe dingen waar ik blij van word. Ik heb op een gegeven moment een kampeerbusje gekocht. Omdat ik dacht, ik merkte dat we allemaal heel blij werden van even eruit, de natuur in. Kinderen doen het altijd goed in het bos, aan het strand. Maar ik vond heel veel gedoe om in mijn eentje voor 3 kinderen elke keer alles in te gaan pakken. Toen dacht ik, als ik nou zo'n busje koop,
dan, dat was nog voordat je je vriend leerde kennen.
Ja. Ja, als ik nou zo'n busje koop, dan gooi ik 1 keer alles erin en dan kunnen we heel makkelijk weg. Dus zo ga je manieren verzinnen om het leven weer leuk te maken en dat werkt dus ook. Het wordt ook wel weer leuk, maar nooit meer onbezorgd of nooit meer zonder die dubbele laag, denk ik.
Ja.
En ik merk wel dat natuurlijk zijn er mensen om ons heen, gelukkig niet de mensen dichtbij mij, maar die wel een beetje denken en soms zelfs zeggen van joh, maar het is nu toch al best lang geleden. En het beïnvloedt dus bijvoorbeeld de kinderen nog zo duidelijk iedere dag in hun leren op school, in hun sociale contacten, in hoe het echt met ze gaat.
Word je daar dan opstandig van als mensen dat bijvoorbeeld zeggen?
Ja, soms denk ik wel.
Of ja, wat moet je daarmee, hè?
Ja, nou ja, ik vind het... Aan de ene kant denk ik dan... Nou, super fijn voor jou dat je geen idee hebt.
Ja.
Ja. En ik word er soms ook wel een beetje... Ja, ik word er ook wel korter over. Soms ga ik het heel uitgebreid uitleggen. En soms zeg ik ook gewoon... Ja, voor ons is dit nooit lang geleden. Klaar, punt. Of het is er nog iedere dag. Ja. Ik denk... Ja, dit is niet een onderdeel van ons leven. Dit is ons leven.
Ja. En die rouw, dat gevoel van rouw... Kan dus gewoon... Heel goed bestaan naast een nieuwe liefde.
Ja, blijkbaar, ja.
Ja.
Ja, ja.
Dat zijn twee uitersten, hè?
Ja, ja, blijkbaar. Ja. Ja, en ik... ook juist een nieuwe relatie en eigenlijk alles wat je nieuw doet. Hè. Ik heb het ook soms bij andere dingen die ik nieuw doe, hoor. Vind ik het soms heel bevrijdend. En tegelijkertijd ook soms heel confronterend. Want het is ook iets wat hij dus nooit van mij gaat weten, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik vind het nu heel gek dat hij... Nou, Michiel is mijn nieuwe vriend... niet kent, Michiel hem niet kent, dat Michiel zijn vrouw niet kent. Ja, dat is ook een heel confronterend idee weer juist.
En dan en dat je jongste ook nooit herinneringen zal hebben.
Ja, ja, dat is weer een ander facet. Ja. Daarom, er zijn zoveel facetten die nog iedere dag of inslaan of sluimerend aanwezig zijn. Of,
en vraagt de jongste veel over zijn vader?
Ja, ja. Ja? En ja, dat gaat denk ik heel natuurlijk door de oudste twee. En we hebben ook, nu naar de verhuizing nog niet zo, maar we hebben heel veel foto's. En op hun kamer hebben ze allemaal een rekje met foto's. Beneden ook, gewoon het is echt wel gewoon onderdeel bij ons.
Ja.
Dus het is ook vaak onderdeel van gesprek. Het gaat nog iedere dag wel een keer over, dit zou papa leuk vinden. Of vond papa dit ook vies? Gekste dingen.
Ja.
Ook wel over gemis, maar ook wel dit soort feitjes. Dus het gaat veel over papa en hij kon al... Heel snel bijvoorbeeld, dat had hij dan van de kinderen geleerd. Toen was hij zich nog niet bewust van wat hij zei. Maar toen hij net ging praten, zei hij al wel... Papa dood? Daar is hij mee groot geworden. En ik heb hem heel vaak het verhaal verteld, al als baby. Als ik moest huilen, terwijl ik hem de fles gaf, bijvoorbeeld. Ik was me heel bewust van... dat het hoe dan ook natuurlijk de kinderen vormt. En hem ook, en zijn leven. Maar dat het mijn verdriet losstaat van... Zijn verdriet en van dat hij er is. Dus dat heb ik hem heel vaak verteld en het verhaal verteld. En mama is heel verdrietig, maar niet over jou. We zijn heel blij dat jij bent geboren.
Ja.
Dat soort dingen. Dus ik denk dat hij niet beter weet dan dat dit zo is.
Ja.
Aan de andere kant heeft hij nog niet bewust verdriet. Want voor hem is het wat het is. Maar hij stelt wel veel vragen. Ja. Of als de kinderen iets zeggen over papa dit of dat... dan zegt hij eroverheen, onze vader? Bedoel je onze vader? Hij is er wel mee bezig.
Ja.
Zeker, heel erg. Maar ik zie ook wel dat... Ja, voor hem is het nog niet een verdrietig ding. Voor hem is het wat het is. En ik denk wel dat hij heel veel emoties om zich heen voelt en opslaat. Maar hij is nog niet bewust van wat hij mist.
Nee. Ja. Oh, ik heb het gevoel dat wij nog uren kunnen praten. Maar je hebt natuurlijk zoveel te vertellen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, er zijn gewoon... Zoveel facetten, omdat het zo alles eigenlijk...
Maar dat is ook zo mooi dat je dat dan kwijt kan op zo'n... op je Instagram. Ja. Dus we zullen wel een linkje erbij zetten bij Sterverding. Ja. Dan kunnen mensen ook gaan kijken naar jouw teksten.
Ja.
Want het is ook echt wel een aanrader, vind ik.
Ja.
En alle dingen die hij meemaakt. Ook vaderdag zag ik staan. Ja. Maar van alles. Het is echt zo mooi hoe je dat ook allemaal omschrijft.
Ja, eigenlijk gaat dat gewoon zo.
Ja. Ja.
Soms omdat ik iets voel, soms dat ik iets zie bij de kinderen. Of dat ze gewoon iets zeggen waarvan ik denk... Oh ja, dit is dus zoiets wat mensen niet meer altijd zien.
Ja.
Maar wat er wel iedere dag bij ons hoort. Ja.
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 Nou, dan denk ik dat ik dit gesprek ga afronden.
Ja.
Dankjewel. Het was een heel bijzonder verhaal.
Ja.
Fijn dat je daar zo open over kunt praten. En heel veel geluk samen nog.
Ja, dankjewel. Ja.
Dankjewel.
Ja.